Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 ga ik praten over het nieuws van de dag. Over GroenLinks en de PvdA, die boos zijn over het feit dat het kabinet niet van plan is om iets te doen met hun plannen voor extra koopkrachtsteun. En het kabinet wil gewone rechters de mogelijkheid geven om wetten opzij te schuiven, omdat ze strijdig zijn met de grondwet, maar dus geen constitutioneel hof. Nou, hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen vanaf 11:30. Ik praat erover met mijn twee panelleden. Vandaag te weten Pieter Lossie, voorzitter van de adviseur van de VO-raad. Zover is het nog niet. Fijn dat je er bent. En Daphne Lodder, wel voorzitter van de JOVD, maar niet hier van het huis. Want je hebt een ongelukje gehad, geloof ik. Of,
ja, ik ben heel hard van de fiets gevallen.
Oh.
En nou ja, mijn been ligt al het hele weekend ongeveer open. Dus ik lig nu een beetje half in bed te hangen. Terwijl ik gezellig bij jullie aanschuif. Maar ik heb er zin in.
Nou, fijn dat je er bent. En goed dat we geen webcam bij je thuis hebben. Dat is dan wel weer prettig. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met onze collega's uit Hilversum, de publieke omroep. Die moet nodig worden hervormd, zegt het commissariaat voor de media in een rapport. In die reflectie, die heet Kijk Samen Verder, schrijft het commissariaat dat de publieke omroep aansluiting dreigt te missen bij maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen. En daardoor zouden ook met name jongeren definitief afhaken. Momenteel ligt de nadruk veel te veel op organisaties in plaats van op de inhoud, of content met een lelijk woord. En het is onduidelijk wie welke taken en wie welke verantwoordelijkheden draagt. Wat gaat er mis bij die publieke omroep? Hoe belangrijk is een publieke omroep, een sterke publieke omroep? En hoe moet zo'n publieke omroep dan functioneren? Ons breekijzer vandaag: de publieke omroep is hopeloos ouderwets. Wat vind jij? Vind je het huidige bestel inderdaad aan vernieuwing toe? En zo ja, hoe dan? Of kan de publieke omroep nog jaren mee in de huidige vorm? En ja, ben je eigenlijk misschien wel trots dat wij dat hebben, dat systeem met die omroepen, dat je lid kan zijn van BNNVARA of van de EO of van Omroep Zwart, en dat je daarna kan kijken en dat er lekker duidelijk is wat de verschillen zijn. Ons breekijzer dus: de publieke omroep is hopeloos ouderwets. 020-468-4x0. Daarop kan je ons bereiken, kan je je mening laten horen. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over 20 minuutjes een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik praat eerst met Fons van Westerlo, oud-directeur bij RTL en bij SBS, momenteel lid van de Raad van Toezicht van WNR. Goedemorgen, Fons.
Goedemorgen.
Ja, ervaring bij dus publieke omroepen, commerciële omroepen. Ons breekijzer dan: de publieke omroep is hopeloos ouderwets. Ja, hoe kijk jij ernaar?
Ik denk dat het nog wel meevalt, maar het gevaar dat het hopeloos ouderwets wordt is natuurlijk heel erg groot. Als je vandaag kijkt, bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad publiceert elke dag de top 10 best bekeken programma's van de totale omroep. Acht daarvan NPO. Bijna elke dag zo. Dus het gaat heel goed met NPO. Maar er moet wel bij worden aangetekend dat het stok en stokout wordt. NPO 1, de belangenzender van NPO. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd tegenwoordig dik boven de 62 ligt. Dus daarin heeft het commissariaat gelijk. Op den duur komt daar natuurlijk iets dat de jongeren gaan afhaken. En dat is niet aan het commissariaat, maar dat is aan de politiek. Omdat uiteindelijk de politiek de publieke omroep aan banden legt als het gaat om digitalisering. Men wil niet dat de publieke omroep met publiek geld concurreert met commerciële partijen. Ja, dat is natuurlijk dood in de pot op den duur, dat is zeker.
Ja, maar jij zegt dus eigenlijk, het is eigenlijk een soort wonder dat die publieke omroep het zo goed doet. En dan niet zozeer dankzij, maar eigenlijk ondanks die oude
organisatie. Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Ja. Dat kan je eigenlijk wel zeggen. Want het is natuurlijk wel een kostbaar systeem. Hè. Al die omroepen hebben eigen directies, eigen de human resources en eigen finance. En ze moeten wel samenwerken. Dat gebeurt ook, zie ik bij WNL met Max. Die doen dan samen personele zaken, samen financiën. Maar het zijn natuurlijk wel twee gescheiden omroepen. En dat is natuurlijk niet zo gek, want ze hebben allebei een zetmacht gekregen op basis van een bepaald profiel. En daar moeten ze aan voldoen. Ja. Dus dat fuseert, echt fuseert, zoals het commissariaat, waar het commissariaat op aandringt. Ja, dan ben je het profiel kwijt.
Ja, En dat is dan misschien wel een beetje de toekomst. Maar laten we daar zo meteen even dieper op ingaan. Kijken hoe dat eruit zou moeten zien dan wat jou betreft. Even rondje in mijn panel. Daphne, onze breekijzer vandaag. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Lig je nu op de bank toevallig ook naar een van die zenders te kijken? Dat zou zomaar kunnen.
Nee, ik ben natuurlijk volledig met mijn aandacht bij jullie. Maar ik ben het wel eens met het breekijzer. Ja, ik vind dat de NPO een erfenis van de verzuiling is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat met name al die omroepen die erbij horen. En het werd net ook al aangegeven, het kost onwijs veel geld. En het is totaal niet duidelijk waar het nou precies naartoe gaat. Want er zijn productiehuizen die al die mooie programma's maken, die er op de NPO te zien zijn. Dat moet anders wat ons betreft.
En kan jij het verschil tussen een KRO, NCRV of een Avro Tros programma nog zien? Dat je denkt van, oh lekker, dit is een Max-programma, daar geniet ik van? Of is dat totaal iets wat totaal niet meespeelt bij jou?
Nee, absoluut niet. En ik heb wel een paar favoriete programma's hoor, die ik heb winnen. Op zondag vind ik altijd leuk, Buitenhof, noem maar op. Maar goed, door wie of wat dat gemaakt is, ik heb echt geen flauw idee. Dus ik denk niet dat belangrijk moet zijn.
Nee,
zoals de BBC het bijvoorbeeld doet in Engeland. Ik denk dat dat wel iets het proberen waard is om dat ook in Nederland te passen.
Ja, nou, BBC-model zullen we het zo meteen nog eventjes over hebben. Want dat is ook iets wat je inderdaad vaak terug hoort. Pieter, de publieke omroep dreigt dus, zegt ook het commissariaat jongeren, dat die definitief afhaken, lees ik hier.
Ja.
Ben jij een consument van de publieke omroep?
Nou, ik denk van alle media die ik consumeer, dat ongeveer 10% van de publieke omroep is. Oh. Ik heb even gekeken wat kijk of luister ik dan wel. En dat is eigenlijk alleen Radio 4, Buitenhof, Zomergasten en Nieuwsuur. Mm-hmm. Maar daar blijft het wel bij. Laat ik beginnen met een olifant in de kamer te benoemen, die volgens mij ook heel makkelijk te verbeteren is. En dat is de NPO-app. Heel veel jongeren die consumeren de NPO, als ze dat al doen, via de NPO-app, waarmee je bijvoorbeeld dingen kan terugkijken. En dat is echt een gedrocht, een draak van een app. Als je daar ook maar iets wil terugkijken, dan moet je minimaal 10 keer refreshen en dingen opnieuw laden.
Ja, en als je je scherm kantelt, dan stopt het weer. Precies. Dan moet je weer het reclameblok
precies
door.
Ja. Nee, dus dat is echt vreselijk. Dus ik zou zeggen, volgens mij is dat heel makkelijk te fixen. Nee. En zou dat er al voor kunnen zorgen, in ieder geval in mijn geval, dat ik misschien 20-30% meer NPO kan gaan kijken. Mm-hmm. Ja, Daphne en ik zijn natuurlijk echt van de generatie waarin eigenlijk een democratisering van het content aanbod heeft plaatsgevonden. Waarin allerlei verschillende jonge talenten uit het niets eigenlijk populair kunnen worden op het moment dat zij aan een bepaalde vraag voldoen. En ik heb toch wel het gevoel dat de manier waarop de NPO is opgericht toch wel ervoor zorgt dat je eigenlijk alleen maar een podium kan krijgen wanneer je mensen die de touwtjes in de handen hebben een beetje goed kent. Mm-hmm. Als je een beetje geluk ook hebt. Waarbij ook nog komt kijken dat die omroepen en die mensen die een geheel eigen perceptie hebben van wat talent is, dat die eigenlijk heel statisch zijn ingericht. Natuurlijk in omroepen, terwijl de samenleving mede door de ontzuiling volgens mij veel flexibeler is geworden qua stromingen, et cetera. Dus volgens mij moet de NPO vooral kijken hoe ze één, inderdaad digitaal veel beter kan aansluiten bij de beleefwereld van jongeren. Twee, ervoor kan zorgen dat veel meer talent vanaf onder makkelijker podium kan krijgen op de NPO. En drie, ook heel goed nagaan wat de functie is van de NPO. Misschien is het ook prima dat de NPO een bepaalde klik met jongeren verliest. Als blijkt dat jongeren, volgens mij is dat het geval, bijvoorbeeld heel veel online content consumeren, dat slechts een amuserende werking heeft. En de vraag is of je dat als NPO wel moet willen omarmen, of dat je het toch met name voor het informatieve, het educatieve en het emanciperende wil doen.
Voordat ik naar de bellers ga, nog even naar Fons. De commissaris voor de media heeft best wel strenge woorden. Die zeggen inderdaad, die omroepverenigingen die moeten klassiek een god dienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen. Maar het commissariaat zegt die stromingen bestaan helemaal niet meer. Ben je het daarmee eens?
Ja, langzaam verdwijnen die stromingen. Dat is zeker. De kerken lopen leeg, dus dat is niet zo gek. En de politiek is natuurlijk ook zwaar aan het veranderen. Ik heb natuurlijk de periode meegemaakt dat al die publieke omroepverenigingen werden ongeveer bestuurd door mensen uit de Tweede Kamer, oud-staatssecretarissen, oud-ministers. Dus er was een enorme invloed van de politiek op wat de publieke omroep deed. Dat is echt wezenlijk aan het veranderen. En dat is ook heel hoopgevend natuurlijk. Wat je natuurlijk, wat mede wat het commissariaat zegt, daar heeft het commissariaat echt gelijk in. Dat je natuurlijk ook met de nieuwe toetreders, ik heb het zelf meegemaakt toen ik ooit de zetmachting voor WNL mocht bemachtigen. Mm-hmm. Ja, waar ging het voornamelijk over? Het mocht geen Wakker Nederland heten, want dat leek te veel op de Telegraaf. Ja. Maar inhoudelijk, ja, ze konden eigenlijk niet anders dan het gewoon, we hadden 50.000 leden en het toestaan, dat heb je met Ongehoord ook gezien. En dat is natuurlijk wildgroei, daar moet echt een einde aan komen. En Jan Slachter zelf, het commissariaat zegt het ook, Jan Slachter van Max, heeft hetzelfde gezegd. Er is de voordeur zo open, maar de achterdeur is dicht. Hè? Als je er helemaal in zit, kom je er niet makkelijk meer uit. En dat moet natuurlijk ook veranderen, zeker weten.
Fred van der Laar, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred van der Laar uit Den Bosch. Ik heb jonge mensen, ik ben zelf 72, horen zeggen, wie kijkt er nog naar de televisie, naar de NPO? Dat is oude ballenmuziek, oude ballenpraat en oude balleninformatie. Wij pakken onze smartphone, het geheel is nogal verzuild, inefficiënt, ineffectief. Je merkt het ook. Als de Nederlandse staat een bericht wil verzenden, dan beklem je zijn ruimte bij de NPO. Uh-huh. Nou, dan maak dan maar een aparte omroepvereniging voor de staat der Nederlanden voor belangrijke berichten. Dus ik vind dat we maar af moeten van dit systeem.
Duidelijk, dank voor het bellen. Rogier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Ivan en gasten. Ik wou op de eerste plaats even een compliment maken aan BNR Newsroom Den Haag. Daar werden daar de kritische noten gekraakt die ik bij al die omroepen die zich zogenaamd niet commercieel noemen, maar WNL is gewoon een filiaal van de Telegraaf. En dat Max, dat is ook een gewone commerciële omroep, maar dat mag je niet zeggen. Maar die hebben allemaal geen kritische noten gekraakt over die verhoren in de commissie voor de gaswinning. En dat was de enige die daar de dingen in benoemde die ik nodig miste bij al die omroepen die subsidie vreten en denken dat ze maar moeten praten naar de mond van het kabinet, heb ik dat niet gehoord. Sterker nog, ze hebben er niet eens aandacht aan besteed in al die kletsprogramma's. Maar ik denk dus dat de subsidievreters opgedoekt moeten worden en dat al het geld naar BNR moet, want die leiden mensen op die vervolgens gestolen worden door die zogenaamd publieke omroep die alleen maar reclamegelden zit te genereren met kijkcijferkanonnen.
Lijkt me geen goed idee als er opeens 100 miljoen naar ons toe komen. Ik zou niet weten wat we ermee moeten doen. Dank voor het bellen. Ik ga het zo nog even voorleggen. Ook die vraag over subsidie. En dat wil ik nog even vragen, Rogier. Jij zegt Max is eigenlijk ook een commercieel filiaal. Maar van wie dan? Wie zit er achter? Oh, Rogier is al weg. Nou, oké. Okay. Ardi, goedemorgen.
Iwan, goedemorgen. Ja, voor mij is het eigenlijk heel simpel. De kijker die beslist wel wat hij wel wil zien of wat hij niet wil zien. Als hij niet kijkt, hebben de omroepen geen kijkcijfers. En dan haak je de programma's vanzelf af.
Ja. En dan kijken mensen zat, dus eigenlijk is het best een succes.
Precies, dus al die onderzoeken, rapporten, et cetera, kost allemaal onnodig veel geld. De resultaten die komen vanzelf. Dan denk ik van ja, waar moet je zo moeilijk over doen?
Dank voor het bellen, Ardi.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En ook bij me is Fons van Westerlo, oud-directeur bij RTL, SBS. Momenteel lid van de Raad van Toezicht van WNL. We praten over ons breekijzer. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Wil je reageren? 020-468-4x0. Fons, een paar dingen die we hoorden bij de bellers net. Die jongeren, dat is een onderwerp wat vaak terugkomt. Waarom, en dat vroeg Pieter net eigenlijk ook, waarom moet een publieke omroep eigenlijk per se jongeren bedienen? Als die jongeren toch ergens anders een informatie vandaan halen, is dat ook prima?
Dat is zeker niet slecht, maar ze betalen er wel aan mee. De publieke omroep gaat meer dan 800 miljoen in. En dat zijn gewoon belastinggeld waar ook alle werkende jongeren gewoon ook aan mee betalen. Dus het lijkt me heel redelijk dat ze daar wat voor terugkrijgen. Dus ik vind het wel belangrijk dat de publieke omroep ook echt serieuze pogingen doet om jongeren te trekken. En het kan, dat lukt ze nu dan ook wel. Als je neemt een programma als Arjan Lubach, wordt overwegend door jongeren bekeken, dus het kan wel. Maar het is ook allemaal heel star. Je hebt programma's als Radar. Nou ja, iedereen vindt het een goed programma, scoort hoog. Maar ja, ik geloof dat de leeftijd ongeveer 67 plus is. Dus ze doen kennelijk ook geen pogingen om dingen aan te kaarten die jongeren aanspreken. En als dan geprobeerd wordt, nou, dan schreeuwen ze moord en brand, je mag er niet aankomen. Ja, dat is natuurlijk allemaal lekker. Want bij een publieke omroep krijg je natuurlijk je geld is ongeveer verzekerd. Bij commerciële zou dat, is mijn ervaring, natuurlijk heel anders werken.
Ja. Daphne, wat is jouw indruk? Maakt subsidie inderdaad lui en laks? Of hoeft dat niet per se?
Nou, ik denk dat het juist wel goed is. Omdat je dan de basis van bepaalde programma's wel kunt behouden. En ik denk ook dat, dat de NPO daarin ook terug kan naar de eigen basis. Namelijk informatievoorziening en mensen informeren. En wat die andere meneer aan de telefoon net zei, was ja, als de kijkcijfers maar hoog genoeg zijn, hè, dan ontvangen ze dan via dat systeem geld. En degene die te weinig kijkcijfers hebben, die mogen dan vertrekken. Maar ik denk dat dat de verkeerde prikkel is. Want dan krijg je, wat je nu ziet op de commerciële zenders, dat er dan dat Patty Bart in een badpak van een springplank afspringt. Oh ja. En hoewel Patty Bart me een wijs aardige vrouw lijkt, is dat denk ik niet iets wat we van publiek geld moeten doen. Dus ik denk dat het ergens wel goed is dat we gewoon met z'n allen beslissen van hey, we willen hier geld aan uitgeven. Maar Pieter gaf het net ook al aan. We doen dat niet meer op de traditionele manier, dat we inderdaad met het gezin op de bank naar de tv gaan zitten kijken. We doen dan uitgesteld kijken op dit moment. En als er dan een aansprekend programma is, denk ik echt wel dat men daar nog steeds vandaag de dag interesse in heeft. Ja.
Fons, zojuist werd je nog even op het verdachte bankje gezet, want WNL is eigenlijk gewoon een commercieel filiaal. En dan bedoelen ze daarmee, denk ik, van de Telegraaf. En Max trouwens ook. Ik weet niet van wie dan precies, van de autorolobby of zo.
Als één omroep niet commercieel is, WNL. Want wij doen eigenlijk alleen maar journalistieke programma's. We hebben geen enkele binding meer met de Telegraaf. Wij doen Goedemorgen Nederland. We doen natuurlijk WNL op zondag. We doen eigenlijk alleen maar journalistieke programma's. En dat is natuurlijk ook wel even een puntje om aan te geven. Kijk, van die 800 miljoen gaat natuurlijk een heel groot gedeelte juist naar informatieve programma's. Het NOS-journaal, eigenlijk alle nieuwsrubrieken, NOS, sport, consumeert natuurlijk een heel groot gedeelte daarvan. En er wordt heel, heel goed naar gekeken. Dat is één. Twee, werd er ook iets gezegd over amusement. Ja, ik vind amusement, natuurlijk, dat moet met mate bij de publieke omroep, maar het mag zeker niet wegblijven. Want het is een heel belangrijk maatschappelijk gegeven. Gewoon s'avonds aan de dag hard werken, thuiskomen, eens lekker ontspannen naar een quiz kijken, of naar een humoristisch programma, of naar een lekkere serie. Daar is toch niks kwaads mee.
Maar dat kan toch bij SBS? Heel belangrijk. Dat kan ook bij RTL of bij SBS. Waarom moet
natuurlijk,
dat bij de publieke
omroep? Die doen het ook, maar het kan met mate. En als je ziet hoe de publieke omroep dat toch goed doet, kijk bij Max, die hoogscorende programma's maakt, dat is helemaal geen commerciële omroep. Ik zie niet in wat, maar waarom Max commercieel is. Ja, ze hebben een heel goed programmablad, dat is misschien commercieel.
Ja. Vlak voor deze uitzending kwam het bericht binnen dat er een onafhankelijke commissie gaat komen. Gaat de staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media instellen, die het kabinet moet gaan adviseren hoe die publieke omroep dan aangepast moet worden. Ben je al benaderd of is dat een beetje te precair nog?
Nou, het zou wel leuk zijn. Ja, ik zou wel mee willen doen met die commissie. Zeker met mijn ervaring.
Ik denk dat mevrouw Oesloe je nummer wel heeft, dus dat gaat dan goed komen. Wat zou je adviseren als het gaat om het hervormen van de publieke omroep? Hoe moet het dan wel? Wie moet bepalen wat, wanneer, waar te horen is en te zien is? En wie moet dat gaan maken? Even gewoon denk maar even hardop.
Ja, je moet beginnen natuurlijk toch de lat heel hoog leggen wie in het bestel mag en wie erin mag blijven. Daar moet je mee beginnen. Je moet die fusies uiteindelijk, dan moet je toch een stuk van die profilering loslaten, van die kleine profilering. Fusies echt doorvoeren, zodat je een paar omroepen krijgt die ertoe doen. Dan moet je, denk ik, meer ruimte gaan bieden aan de externe producenten. Die moeten makkelijker toegang krijgen tot de publiek om. Je moet nu door een heel proces. Ze hebben hier wat nieuws bedacht, namelijk genre managers. Nou, ik heb dat gelezen, genre management journalistiek. Ik heb tegen de baas van WNL gezegd, gooi het gauw in de prullenbak en maak gewoon goede journalistieke programma's en bied ze aan. Als je ziet wat de voorwaarden daaraan liggen, het is echt gewoon te besopen voor woorden. Dus ik denk dat de vereenvoudiging van het bestel in de eerste plaats heel erg hard noodzakelijk is.
Ja, maar ben je niet ook nog een beetje conservatief? Want je zou kunnen denken, joh, smijt gewoon al die omroepen weg. En wat Pieter net zei, BBC-model,
nee,
laten we het zo doen.
Ja, maar BBC-model...
Waarom moeten die omroepen blijven?
Ja, maar het BBC-model wordt altijd geprezen. Ja. BBC heeft het zeer zwaar op het ogenblik. En het is natuurlijk niet te vergelijken. Die doen het in de Engelse taal. Die kunnen al hun programma's over de hele wereld verkopen. Enorme bron van inkomsten. Ook niet meer helemaal zonder commercie, BBC, als je naar kijkt. En ook niet altijd alleen maar goede programma's. Ook heel veel amusement. Dus er wordt vaak over de BBC nogal hoogdravend gesproken. En het valt allemaal best mee, hoor. Ik denk dat je misschien eerder naar de VRT in België zou moeten kijken. Die doen het erg goed. Dus je moet gewoon ook wel om je heen kijken naar publieke omroepen. Ik moet er ook nog bij zeggen dat als je echt kijkt op Europese schaal, heel gek genoeg, per minuut zendtijd de Nederlandse publieke omroep nog een van de goedkoopste is. Ja. Maar dat zegt natuurlijk niks, want ja, je kan natuurlijk hele dure, mooie dramaseries aan gaan besteden, en dan gaat het bedrag natuurlijk ook omhoog. Ja. Ook bij andere omroepen.
En bovendien, BBC schreeuwend duur, geloof ik, hè? Miljarden.
Schreeuwend duur.
Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik spreek met Robert. Ik wil eerst de publieke omroepen, dus Nederland 1, 2 en 3, om zo maar te zeggen, moet het voor mij gewoon blijven. Want daar kan je tenminste soms normaal een film kijken of een quiz of een ander programma. En niet tot vervelens toe die klote reclame. Want dan zit je net in je film of je programma en dan oké, reclame een keertje. En dan ben je net 10 minuten aan het kijken, 12 minuten of zo. En dan krijg je weer die reclame en dan word je echt gewoon. Het wordt in één keer. De programma wordt in één keer afgebroken en dan wordt in één keer weer reclame gegeven. Ja. Nee, ik word er een beetje flauw van, die commerciële zenders met dat soort dingen. Ik snap dat ze er zijn. En ze hebben ook wel leuke programma's. Weet je wel, soms neem ik op de koop toe een keer een reclame, maar in films. Ja, die kijk ik bewust niet, want ja, je gaat je irriteren, weet je wel. En, ja. Ik vind gewoon. Je moet er zelf voor kiezen, maar. Maar blijf graag die 1, 2 en 3 behouden, want ja, dat vind ik gewoon, het hoort er gewoon bij. Ja.
En als het aan jou ligt, zouden ook daar de reclames dan weg moeten? Bij 1, 2 en 3, gewoon ook die reclames tussen de programma's, moeten die ook weg?
Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Weet je, want dat vind ik wel eens leuk, die reclames ook. Dat vind ik geen probleem. Maar gewoon bewust, als je een film kijkt en je bent lekker in je film, kijk dat je een keer een pauze hebt, dat snap ik, maar dan heb je 3 keer reclames. Ja, weet je, dan ben je net in je film en dan zit je weer in het reft of in de persel, weet je, of in de hondenbrokken. Ja. Ja, daar word je niet vrolijk van.
Nee, hoor, smerig van bovendien in de hondenbrokken. Dankjewel, Robert, voor het bellen. Tot slot, Daphne, wat wens jij de publieke omroep toe voor de toekomst?
Ik wil deze meneer als omroeper dan erbij hebben. Mm-hmm.
Robert, ja.
Fantastisch verhaal, erg leuk. Nee, maar die omroepen die moeten wat mij betreft verdwijnen. Want het draagt ook echt bij aan de polarisatie in de samenleving. Ik bedoel, we hebben nu een Ongehoord Nederland. Een omroep zwart dat erbij is gekomen. Het moet ineens leden gaan werven. Het slaat helemaal nergens op. Ik weet niet, waarom moet je leden hebben om een programma te kunnen maken? Mm-hmm. Dus ik denk dat als dat weggaat, dan verdwijnt er daarmee ook een hele grote kostenpost. En dan kunnen we daarna nog eens kijken naar welke programma's kwalitatief nou de moeite waard zijn.
Ja. Maar wie bepaalt dat dan? Onafhankelijk iemand of zo? Of hoe, ja, want ja, wie zet je daar dan neer?
Wanneer precies?
Nou ja, in die commissie, op de plek, er moet toch iemand gaan bepalen wat wanneer waar te zien is. En hoe ga je dat dan doen?
Nou ja, je hebt de NPO heeft natuurlijk wel die managers, hè, voor NPO 1, NPO 2 en NPO 3. En die managers die kunnen wat mij betreft prima blijven. Alleen daartussen zitten die omroepen. En die omroepen die besteden dan weer iets uit aan die productiehuizen. Waarom is mij echt een raadsel. Maar die omroepen hebben dus een mandaat van, nou ja, wat moet het zijn? Minimaal 50.000 leden. Om dan te zeggen van, oké, productiehuis X, jullie mogen nu dit programma gaan maken. En dat hele systeem, dat is natuurlijk hopeloos ouderwets, inderdaad. En kost heel veel geld. En draagt dus ook nog eens bij aan, nou ja, de hokjesvorming in de samenleving. Terwijl ik denk dat juist, als we met subsidieprogramma's gaan maken, dat bij moet dragen aan verbinding.
Pieter, tot slot, wat kan de publieke omroep doen om jou weer wat meer terug te winnen?
Ja, in ieder geval heel veel meer diepgang. Ik vind alles nu vaak zo plat, even om het te ridiculiseren, maar programma's over voorwerpen die dan wel of niet van chocolade zijn, ja, daar boeien mij niet mee.
Dat is wel een gemeen voorbeeld van je.
Dat weet ik, sorry. Programma's als bijvoorbeeld Zomergasten of Tegenlicht, waarin echt de tijd wordt genomen om diep op bepaalde materie in te gaan. Dat vind ik interessant. En als ze dat in de toekomst mogelijk ten koste van kwantiteit, maar ten goede van kwaliteit wat meer zouden plaatsen binnen de NPO, dan zou ik denk vaker gaan kijken.
Fons, we geven jouw naam door voor die commissie. Enig gouden wens nog voor de NPO in de toekomst?
Nee, wel hervormen, absoluut.
Ja. Maar niet zo radicaal als sommige mensen misschien voorstellen. Die
is niet nodig, nee. Want ze scoren de sterren van de hemel nog steeds. En dat moeten ze proberen te houden. En ze moeten proberen jeugd te krijgen door meer te digitaliseren.
Dank, Fons van Westerlo, lid van de Raad van Toezicht van WNL, oud-directeur bij RTL en SBS. Op Instagram is 63% het eens met onze stelling. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Je kan daar nog de hele dag je stem laten horen. BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over plannen van het kabinet om rechters de mogelijkheid te geven om wetten even opzij te schuiven en de grondwet erbij te pakken. En GroenLinks en de PvdA zijn boos over het uitblijven van extra koopkrachtsteun in de voorjaarsnota. En zij dreigen met vergaande consequenties. Is dat nou een beetje vals of gewoon eerlijke politiek? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Daphne Lodder van de JOVD. Daar is ze ook de voorzitter van. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een verhaal van de publieke omroep van de NOS. Rechters moeten de mogelijkheid krijgen om eventjes wetten te toetsen aan de grondwet. Het is niet helemaal zo, maar het is vooral dat rechters ook naar de grondwet moeten kunnen kijken bij zittingen. En dat kan nu nog niet. Althans, dat is de wens van het kabinet. Op die manier zou de rechter de burger beter moeten beschermen tegen de overheid, is de achterliggende gedachte. Als dit inderdaad ingevoerd zou worden, betekent dit een revolutie in de inrichting van onze democratische rechtsstaat, schrijft de NOS. Daar moeten we eventjes over praten, want dat zou toch wel bijzonder zijn. Daphne, we hebben iets als een grondwet, maar daar kan je bij de rechter niks mee. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje raar, toch?
Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Ik heb zelf een paar vakken in een rechtenstudie ook gevolgd. En ik snapte dat principe eigenlijk ook niet. Ik dacht, daar zal er wel een goed verhaal voor zijn. Maar dat verhaal is er eigenlijk niet. Als JOVD zijn, dan willen we liever nog wat verder gaan. Dan willen we wel gewoon een constitutioneel hof. Waarin de burger naartoe kan gaan als ze zegt van nee, er zijn hier echt grondrechten die in het geding komen. Maar goed, dit is wel echt een eerste stap in de goede richting.
Pieter, wat vind jij?
Nou, ik heb toevallig gisteren een tentamen recht gehad. En toen kwam dit onderwerp ook.
Wat komt nou ter sprake. Heel goed uit? Vertel.
Ja, dus het zit redelijk op mijn Netflix. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat ik er vrij sceptisch over ben. In principe is natuurlijk nu de taak van toetsing van formele wetten aan de grondwet belegd bij enerzijds natuurlijk een Raad van State die in een adviestraject binnen wetstrajecten adviseert over hoe toekomstige formele wetten zich verhouden tot de grondwet. Maar ligt die taak ook bij een Eerste en Tweede Kamer? Kijk, het gevaar bestaat natuurlijk dat als rechters dit gaan doen, je enerzijds veel gedoe gaat krijgen met jurisprudentie. Mm-hmm. Omdat de ene rechter een andere afweging maakt op basis van een grondwet dan een andere rechter. En daardoor je heel veel eigenlijk diversiteit gaat krijgen. Anderzijds heb je ook dat de kans dat eigenlijk een Eerste en Tweede Kamer wat luier gaan worden. In de zin van dat ze bepaalde principiële afwegingen tussen formele wetten en grondwetten niet meer zelf maken, omdat ze weten dat er een rechter daar uiteindelijk op kan toetsen. Waardoor je eigenlijk pas achteraf incident aan het bestrijden bent, in plaats van dat je preventief ervoor zorgt dat de juridische grond zo zuiver mogelijk is. En ik vraag me ook een beetje af of er niet te veel een kans bestaat dat er vermenging van verschillende machten gaat ontstaan. In de zin van dat natuurlijk een deel van zo'n toetsingsverbod ook bedoeld is om ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht en de juridische macht ook echt niet politiek toetst op wat hen formeel in formele wetten wordt opgedragen. Op het moment dat rechters daar wel een eigen afweging in kunnen gaan maken, dan kun je zien dat er accentverschillen gaan ontstaan, dat er misschien nog meer kritiek vanuit de samenleving kan komen, dat rechters op de stoel van de politiek gaan zitten. Dus nou, ik twijfel er wel over.
Ja, Daphne zegt.
Maar dat maakt het toch ook juist heel erg ingewikkeld, want die grondwet die is inmiddels erg oud. En toen die wet wetten zijn gemaakt, toen was de politieke werkelijkheid wellicht ook heel anders dan dat die nu is. Dus je zou, als zo'n wet dan eenmaal bestaat, kan je er eigenlijk nauwelijks meer wat aan doen. En zelfs als de Kamer dan uiteindelijk nog besluit, de politiek wil besluiten om een grondwet te wijzigen, is dat ook al een bijna, helemaal in het huidige politieke klimaat, een ondoenbaar proces. En nu zeg ik helemaal niet dat de rechter op de stoel van de politiek moet gaan zitten, maar het is denk ik wel belangrijk om de politiek en daarmee de regering ook scherp te kunnen houden, als dat wel kan gebeuren uiteindelijk.
Ja, en tegelijkertijd maak je door dit toetsingsverbod, dus artikel 120 af te schaffen, eigenlijk natuurlijk die grondwet alleen maar belangrijker. En het is inderdaad dus ontzettend lastig om die grondwet aan te passen. Op het moment dat die grondwet belangrijker wordt, ook van de toetsing van formele wetten, geef je eigenlijk aan die wetten die in het verleden, heel ver in het verleden zijn aangenomen, die moeten soms in de hiërarchie boven de formele wetten gaan staan, die veel actueler zijn aangenomen. En daarom vraag ik me juist af of je met een verbod, eigenlijk of een afschaffing van artikel 120, beter kan inspelen inderdaad op verschillende rechtssituaties die in het heden spelen.
Ja, Daphne zegt dus, ik heb liever eigenlijk gewoon een constitutioneel hof, dan is het maar gewoon duidelijk. Dat hebben ze in landen als Duitsland en Frankrijk ook. Maar het kabinet zegt, ja, wij zien zo'n hof niet zitten. Want dat zou niet goed werken in ons Nederlandse systeem. Maar zo'n hof is toch makkelijker dan de constructie die hier voorgesteld wordt, Pieter?
Dat kan ik niet helemaal goed voor me zien. Dat weet ik niet.
Volgens mij heeft dat te maken met de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje in lijn met het verhaal wat jij net zei, hoor, Pieter. Maar goed, dat is wel technisch. En volgens mij ingewikkeld uit te leggen.
Ja, maar tot slot dan, Pieter, zou wel goed zijn dat we hier iets, dat je iets kan met die grondwet. En nu is het gewoon een soort, je kan je er niet op beroepen. Het is een raar.
Je kan er wel op de klassieke grondrechten kan je wel beroepen. Maar als er formele wetten zijn die iets anders zeggen onder zo'n grondwet, dan staan die formele wetten in de hiërarchie hoger. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat dit een oplossingsrichting kan zijn en dat het op zich goed is om dat we een politiek op dit moment hebben die zegt, eigenlijk willen we een rechtsstaat hebben die beter tegen de overheid beschermt en dus moeten we kijken naar maatregelen om dat te verbeteren. Maar laten we eerst misschien de dingen aanpakken die wat sneller kunnen, wat kleiner zijn ook. Zorgen voor bijvoorbeeld alleen al dat sociale advocatuur voor iedereen toegankelijk is. Ja. Dan hoef je niet hele stelsels te gaan aanpassen. En dan zorg je wel op korte termijn dat die democratische rechtsstaat in ieder geval beter functioneert.
Ander nieuws dan, misschien wat toegankelijker. GroenLinks en de PvdA zijn boos omdat het kabinet hun begrotingsvoorstellen totaal links laat liggen. De twee partijen zeggen tegen nu.nl dat ze niet kunnen instemmen met de voorjaarsnota als dit zo doorgaat. En dat kan wel eens voor problemen gaan zorgen in de Eerste Kamer, waar de coalitie natuurlijk geen meerderheid vormt. Ja, dit heeft allemaal te maken onder andere met die extra energietoeslag die er zou komen voor mensen met een laag inkomen. Daarvan heeft het kabinet gezegd, die gaat er toch niet komen, want we vinden het technisch allemaal heel moeilijk. Daphne, vind je het flauw dat deze partijen nu zeggen, oké, dit deel komt er niet en daardoor gooien wij ook de kont tegen de krip? Of is dat eigenlijk ook wel begrijpelijk?
Ik vind het zelfs een beetje gevaarlijk worden. En ik heb het al vaker ook bij BNR gezegd, dat er in Nederland een soort van eeuwige compensatiedrang sinds de coronacrisis is losgebarsten. En dat ieder ongemak maar door de politiek op dit moment gecompenseerd moet worden door gewoon letterlijk euro's op de bankrekening van mensen te storten. Nu is dat in bepaalde gevallen echt wel te begrijpen. Kijk naar die stijgende energieprijzen en dan de armste gezinnen dat die bijvoorbeeld 800 euro krijgen. Daar valt absoluut wat voor te zeggen. Zo hard ben ik niet. Maar als we deze redenatietrend blijven doorzetten, dan denk ik dat we op de lange termijn ook echt gigantische problemen gaan komen. Want er gaan bij verschillende instanties op dit moment al alarmbellen rinkelen ten aanzien van ons huidige economische klimaat. Investeringen die komen her en daar al stil te liggen. Dus er gaat, ben ik bang, een economische crisis aankomen. Mm-hmm. En dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat de overheid haar financiën op orde heeft. En dat er dan ook moeilijke beslissingen genomen kunnen worden. Want dan zal er ook weer waarschijnlijk gekort moeten worden her en der. En als nu links dan weer blijft roepen van je moet compenseren... En dan zul je zien dat ze ook dadelijk, als er een economische crisis uitbreekt, ze de eerste zijn die weer bij de interruptiemicrofoon staan om te gillen over compensatie of nog meer uitgaven. Dus Dit werkt zo niet. En ik vind het echt wel eigenlijk slecht politiek beleid dat ze hiertoe blijven oproepen om eigenlijk maar makkelijk te kunnen scoren bij de linkse achterban op dit gebied. Dus ja, dat is mijn analyse.
Ja, Luc, jij gebruikt het woord gevaarlijk. Pieter, deel jij die mening?
Nou, ik draag links een iets warmer hart toe dan rechts. Maar ik ben het grotendeels wel eens met Daphne hier. Wat ik vooral niet snap is dat GroenLinks hierin meegaat. Wat GroenLinks natuurlijk eigenlijk verkapt doet door bijvoorbeeld die energietoeslag breder en groter en ruimer te maken, is dat ze natuurlijk indirect gewoon fossiele energie aan het subsidiëren zijn. Mm-hmm. Volgens mij is dat al ten eerste heel problematisch. Tegelijkertijd, het kabinet geeft nu natuurlijk nu al 6 miljard euro uit aan onder andere die compensatie voor die stijgende energieprijzen. We leven natuurlijk ook in tijd van inflatie, dus heel veel extra uitgeven. De vraag is of dat die inflatiedruk gaat verminderen. Dat geld dat wordt gegeven, dat moet natuurlijk ook ergens vandaan komen, waardoor bijvoorbeeld arbeid weer minder lonend wordt op termijn. Dus ik weet niet of in deze tijd nu extra geld voor koopkracht vragen nou echt het meest charmante idee is waar links nu mee kan komen.
Hoe zouden die twee partijen zich nu moeten opstellen? Want die gooien nu dus de kont tegen de krib. Wat zou wel een constructieve opstelling zijn?
Ja, de vraag is of je natuurlijk altijd constructief wil zijn. Als PvdA en GroenLinks daadwerkelijk zeggen, dit gaat ons echt te ver. Ik bedoel, wat is hun belang om er dan mee in te gaan stemmen? Ja. Volgens mij moeten ze dan prima ook gewoon hun eigen conclusies trekken. Maar ik zou wel willen vragen aan deze partijen om in context van ook bijvoorbeeld de overheidsschulden die aan het oplopen zijn, wel met redelijke voorstellen te komen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR breekt.
Dan maar gelijk even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Ja, Pieter, jij wilde het ook graag hebben over die klimaatcrisisindex van Milieudefensie. Zometeen hoor je ze dus zelf hier op BNR, maar laten wij het alvast even voorbespreken, even in de voorwas leggen. Toch een opvallend onderzoek. Zij hebben de klimaatplannen van 29 grote vervuilers doorberekend, of door laten berekenen. En daaruit blijkt dat eigenlijk geen enkel bedrijf en ook geen enkele financiële instelling het goed doet. En dat het eigenlijk allemaal, dat ze allemaal te weinig doen om klimaatverandering te voorkomen. En als je dat dan ziet, het lijstje, met allemaal kleurtjes, oranje en rood, dan denk je, het kan toch niet zo zijn dat alle bedrijven het waardeloos doen? Of is dit weer een beetje milieudefensie-propaganda en een beetje gekleurde informatie?
Nou, Milieudefensie zal ongetwijfeld een opvatting hebben over de cijfers die zij heeft binnengekregen. Dus daar zal ongetwijfeld een interpretatie onder liggen. Maar ze hebben er wel een derde partij bijgehaald om dit ook in ieder geval enigszins onafhankelijk te toetsen. En in ieder geval uit de plannen die deze grote bedrijven hebben ingediend, blijkt dat zij eigenlijk collectief komen tot 19% reductie van broeikasgasuitstoot in 2030. Terwijl dat 45% zou moeten zijn om in lijn te blijven met Parijs. Nou, dus daar is echt nog een hele grote opgave te doen. En wat ik problematisch vind is dat we enerzijds lezen dat bedrijven recordwinsten maken. We lazen het vanochtend nog in het Financieel Dagblad dat bijvoorbeeld kolencentrales nu echt dus recordwinsten aan het maken zijn en tegelijkertijd hun hand aan het ophouden zijn om bijvoorbeeld klimaatregelingscompensatiegelden binnen te halen. Volgens mij verhouden die twee dingen in deze context niet tot elkaar. Hoe kun je zoveel winst maken en tegelijkertijd niet voldoen aan bepaalde normen en dan ook nog geld toekrijgen vanuit de overheid omdat je gecompenseerd moet worden? Al dus de compensatiedrang vanuit de politiek waar Daphne eerder op doelde. En wat ik ook een verkeerd signaal vind is dat de overheid natuurlijk rigoureus nu aan het optreden is tegen een te natuurvervuilende landbouwsector. En daar ook echt bepaalde maatregelen inneemt omdat bepaalde normen gehaald moeten worden. En dat van al deze bedrijven eigenlijk met name een verleidingstactiek wordt ingezet. Oh, we zorgen ervoor dat in bijvoorbeeld STE++ regelingen er subsidie beschikbaar komt, zodat jullie aan CCS of andere technieken kunnen gaan. Maar echt concrete normering op het wat neerleggen en bedrijven daar ook echt aan houden, omdat het moet, dat gebeurt eigenlijk niet. Terwijl natuurlijk die landbouw gaat over de leefbaarheid van omgeving en van natuur. Broeikasgasuitstoot gaat daar natuurlijk net zo goed over. Dus die dubbele moraal, dat snap ik niet helemaal. En ik hoop echt dat de overheid wel deze bedrijven gaat helpen in het hoe, maar veel meer gaat normeren in het wat en daar gewoon duidelijke maximum doelstellingen aan verbindt. Ja. Zodat bedrijven ook weten dat ze daar niet aan kunnen ontkomen.
Kijk, heb je nog 24 vragen over, maar ik ga het niet doen, want zometeen hebben we dus Milieudefensie zelf. Dus blijf gewoon lekker luisteren en hoor je ze zometeen hier op BNR. Daphne, jij wil het hebben over een bericht van de NOS. De onderwijsministers, die Wiersma en Dijkgraaf, die zeggen ja, bij de aanpak van lerarentekort zijn er geen taboes meer. Nou, kom maar door dan. Nee. Welke taboe doorbrekende ideeën heb jij? Hoe gaan we het oplossen in een middagje?
Ja, nou, ik ben allereerst wel heel erg blij om de plannen van beide ministers te lezen. Want het is wel fijn dat er eindelijk een visie wordt geformuleerd op het lerarentekort. Maar wat ik nog wel zie, is dat dit vooral kijkt naar, er is nu een probleem en hoe gaan we dat probleem aanpakken? En ik mis nog een beetje de visie die echt kijkt verder de toekomst in. Hoe zorgen we ervoor dat ons Nederlands onderwijsstelsel er nou uitziet zoals dat in potentie zou kunnen zijn? Dus de toevoegingen die ik daarbij nog zou willen doen, ja. om het zijn van leraar ook aantrekkelijker te maken, want er wordt al gesproken over een bonus voor meer uren of voor voltijd werken. Vaste contracten geven, noem maar op. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste wat hier aan ten grondslag ligt, is dat werken gewoon moet lonen. En hoe gaat werken nou lonen? Dat is door de belasting op arbeid te verlagen. Ja. Dus we moeten gewoon in onze inkomstenbelasting in box 1... moet dat tarief omlaag. En dat is eigenlijk waar ze nu een beetje tegenaan schuren, maar wat ze niet durven te zeggen. En verderop in het artikel geven ze ook aan dat sommige scholen in andere landen zijn gaan kijken, hè, als oplossing voor het lerarentekort, naar bijvoorbeeld een vierdaagse schoolweek. Mm-hmm. Nu weet ik niet of dat vandaag de dag in Nederland per se wenselijk is. Maar het biedt wel ruimte om ook te gaan kijken naar de rijke schooldag. Dat is ook het verhaal waar het kabinet in de plannen mee is gekomen. En dat is eigenlijk een verhaal dat hier nog een beetje in ontbreekt. Want we wilden heel graag schooldagen waarin meer sport, meer cultuur en huiswerkbegeleiding op school aan bod zou kunnen komen. En dat is nu juist vanwege dit tekort misschien ook direct een kans die je kunt benutten om ervoor te zorgen dat scholen dat ook allemaal intern kunnen faciliteren met hulp van buitenaf. Dus ik hoop dat de ministers daar ook nog eens naar zouden willen kijken.
Ja, pak dus in één keer goed door, zeg jij. Nou, ze gaan geloof ik de komende tijd in discussie met allerlei partijen via gesprekken en sociale media enzovoorts. Dus doe daar vooral ook je input, dan kunnen ze dat meenemen.
Dank.
We gaan eventjes kijken naar wat er trending is op de socials. Ja, natuurlijk alles wat te maken heeft met hashtag boerenprotesten, hashtag boeren in opstand, hashtag stikstof. Je kan het allemaal vinden online. Dan ook trending. Sinds 1 juli zou bij brand in elk huis dit geluid horen moeten zijn. Ja, dat is een heel naar geluid. Ja, ik hoor Pieter irriteren, dat klopt. Maar het Algemeen Dagblad schrijft dat voor de helft van de Nederlanders dit geluid niet te horen is. Volgens specialisten is de frequentie van de hoogmelders te hoog van het geluid, waardoor zij dus volledig door het alarm heen zouden slapen. Het effect van het alarm zou dan in rook opgaan met alle gevolgen van dien. En ook nog trending gisteravond in het Nijmeegse Goffertpark traden wat Duitse kerels met wat onfrisse hoofden en scheurende gitaar op. Klonk zo. Ja, Ramstein dus. Naar schatting waren er zo'n 60.000 mensen. De organisator waarschuwde voor boerenacties, maar de meeste concertgangers waren gelukkig ruim op tijd. Tot slot nog even over de coronaherdenking die zou gaan plaatsvinden dit jaar. Die gaat ironisch genoeg niet door, omdat we een zomergolfje hebben met corona. Het kabinet vindt het niet passend om een herdenking nu te houden, omdat mensen anders de indruk zouden kunnen krijgen dat corona definitief weg is, schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer die uitgestelde herdenking dan wel gehouden zal worden. Ja, Pieter, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben enorm leed meegemaakt tijdens de coronapandemie. Mensen verloren of enorm pijnlijke situaties. Mensen heel lang op de IC. Ik kan me voorstellen dat daar best wel iets herdacht moet worden. Ja. Wat vind je van het besluit dat dit nu niet doorgaat?
Ik snap dat besluit wel. Ik kan me wel voorstellen dat er de komende 100 jaar nog allerlei soorten varianten en soorten pandemieën zullen gaan plaatsvinden. Dus volgens mij moet je ook gewoon wel een keer zeggen, hè, de pandemie is nog op bepaalde wijze gaande, maar laten we een moment inbouwen voor een stukje misschien erkenning richting deze mensen. Dus voor mij eeuwig uitstellen is ook weer niet een goed idee. Laat ik het zo zeggen, ik hoop dat de zomergolf niet al te dominant wordt, zodat we het misschien ergens dit najaar nog kunnen doen.
In het najaar? Oh ja. Tuurlijk, want dan hebben we geen nieuwe golf.
Ja, laten we hopen van niet.
Daphne, een speciale dag en een monument. Goed idee om slachtoffers van die het coronavirus niet overleefd hebben, om die te herdenken?
Ja, op zich. Ik heb er niet een hele uitgesproken mening over. En ik denk dat als mensen daar steun uit halen, dat het prima is om dat te doen. Wat ik wel vind, is dat, het, ja, dat je zegt van, joh, we doen die herdenking nu niet vanwege een nieuwe golf. Er is ook eerder verteld van, joh, het coronavirus gaat niet meer weg uit ons leven. En we moeten gewoon rekening blijven houden met al die mutaties. Beetje in het verlengde van wat Pieter net al zegt. Dan kun je dit inderdaad wel blijven uitstellen. Want corona blijft, zoals de experts al zeiden, toch bij ons.
Duidelijk.
Dus doe het dan ook gewoon nu maar.
Dankjewel, Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen is BNR Breekt er weer, ben ik er ook weer. Tot die tijd volg je ons via de socials en gewoon via de radio, want over een paar minuten is hij hier al. Thomas van Zijl met Zaken doen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.